Dit is de zondagochtenddienst van 6 mei 2012. De boodschap wordt gebracht door Jacques Schoenaars.
Broers en zusters, de Heer wil door zijn geest ons vanmorgen een vraag stellen. Hoe ver willen wij eigenlijk gaan? Als christenen, broers, zusters, dat geldt voor ons persoonlijk leven, dat geldt ook voor de gemeente. We gaan uit van één tekst, Spreuken hoofdstuk 4. En daarvan vers 18. Spreuken 4, vers 18. Maar het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen, tot het volledig dag is geworden. Gemeente, broers, zus, na al die jaren van geestelijk inzicht en kennis aangaande de leer van Jezus en van het Koninkrijk van God, worden wij vanmorgen door Gods geest erop attent gemaakt hoe ver wij nog mee willen. Hoe ver reikt onze wandel met onze leidsman? Is er een voortgaande geestelijke beweging in onze beleving, in het streven naar volkomen, volmaakt zoonschap van God? Uitzicht dit reeds in onze woorden, in onze gedragingen, ten opzichte van elkaar, van onze broeders en zusters, maar ook van onze medemens? Schijnt ons licht dat we verspreiden steeds helderder tot die volle dag? En hoe ver staat het met onze geestelijke wandel als gemeente? Kijk, leven met het licht en de inzichten van de voorbije jaren kan op een bepaald ogenblik een gevaar in zich houden, namelijk dat we status worden en dat het gaat verzanden, dat geloofsleven. En het risico is dan groot dat we geestelijk terug gaan zakken. Gods bedoeling daartegenover is dat onze toewijding aan Hem ons brengt in het heilige der heiligen tot voor zijn troon. We gaan vanmorgen leren uit het leven van Abraham hoe hij een aantal cruciale momenten in zijn leven voor een bepaalde keuze werd gesteld. Stilstaan ofwel doorgroeien. En dat hield voor hem in dat hij steeds iets diende los te laten. Abraham wordt dan ook niet voor niets de vader van alle gelovigen genoemd. Nu zijn wij door ons geloof in Jezus Christus zaad van die gelovige Abraham. De Bijbel zegt dat. En bij gevolg ook kinderen van Abraham geworden. En op die basis ervaren wij ook alle zegeningen die God aan Abraham beloofde. Dat houdt in dat ook wij wandelen en vertrouwen zullen zoals een Abraham dat deed. Hij ondernam door zijn diepgeestelijke toewijding aan God een aantal belangrijke geloofsstappen. Het betekende wel dat hij op menselijk vlak in de zienlijke wereld iets los diende te laten. Hoe meer hij zich overgaf aan God, hoe meer afstand hij deed van menselijke verlangens en voorkeuren. Kijk, onze relatie met God en mensen dient ten allen tijde zuiver te zijn. Want hoe meer we ons aan God toewijden, hoe minder negatieve of afleidende invloeden van buitenaf, ook wel soms door mensen heen, ons hinderen zullen in onze wandel naar dat licht van die volle dag. Wat dat betekent, daar hebben we een prachtig voorbeeld van in de tabernakel. Als het goed is, hebben ook wij, zoals we hier zijn vanmorgen, dat terrein van de voorhof verlaten. Het bronzen altaar en het wasvat. Betekenis daarvan kennen we. Onze bekering en waterdoop. En we hebben toegang in het heilige der heiligen, waar we de tafel van de toonbroden tegenkomen. We nuttigen van het voedsel, het geestelijke voedsel, dat de Heer ons geeft. En dan kan dat licht van de kandelaar ook in ons zichtbaar schijnen. En dan kunnen we ook bij dat reukofferaltaar vanuit onze woorden, onze gedragingen, een geur van en voor Christus verspreiden. Zo komen we dan bij het heilige der heiligen tot voor de ark van het verbond. Hoe verder wij doorgaan met onze toewijding aan God, hoe minder opties wij eigenlijk nog overhouden. Wij zijn immers genaderd tot voor zijn heilig aangezicht. We zijn in zijn aanwezigheid. En daar blijkt hoe ver die geestelijke groei van ons, van kindschap van God, doorgroeit naar zoonschap van Gods, ja zelfs tot vaders, moeders in het geloof. Dat geestelijk groeiproces gerijpt is. En daarbij ervaren we dan dat telkens weer iets van dat oude leven van ons ingeleverd wordt. Zodat uiteindelijk God zelf onze enige bron is, wordt. De eerste stap die Abraham diende te ondernemen was: verlaat je land. Dat was dus Abrahams eerste geloofstap. En wat doet hij? Hij trekt weg uit het Ur der Chaldeeën. Het reisdoel was Kanaan. Doch op de helft van zijn tocht houdt hij halt in Haran. Na jaren krijgt Abraham dan opnieuw de opdracht om nu op te breken uit Haran en te gaan naar het hem door God beloofde land. En hij krijgt de belofte mee dat God hem zal zegenen en tot een groot volk zal maken. En hij gaat weg en hij neemt Lot mee. Reeds in Ur klonk dus de opdracht om uit te trekken en te gaan naar een land dat God zou aanwijzen. En dan kunnen we ons de vraag stellen, van waar nu dat oponthoud in Haran? En dat God opnieuw moet oproepen om uit te trekken. Wel, Abraham, hij moest nog leren dat hij drie dingen moest verlaten. Zijn land, zijn gezin, zijn familie. Zijn landuur had hij achter zich gelaten. Maar hij neemt zijn vader mee. Die kon zo'n verre reis niet aan. Vandaar de halte in Haran. En eens zijn vader gestorven, kon hij weer verder. Nu komt de vraag tot ons: hoeveel vaders, denk hierbij maar aan ook de leer der vaderen, hebben in het verleden en helaas nog steeds, verhinderen ze en zijn oorzaak dat christenen halverwege hun opgang naar die volle dag halt houden en ter plaatse stagneren? Herkennen wij misschien iets van deze situatie in eigen leven of in het leven van de gemeente? Men is reeds een heel eind op weg en er is een obstakel. Waar kan dat begrip vader nog voor staan? Heeft het mogelijk te maken met bepaalde tradities waarmee wij zijn opgevoed? Hebben wij misschien van huis uit een verkeerd begrip en een verkeerd beeld meegekregen van God? Hebben we vanuit de praktijk misschien nog moeite met dat aardje naar ons vadertje of moedertje, wat nog niet is losgelaten? Woedeuitbarstingen, vul zelf maar in. Je vader meenemen kan ook staan voor een financiële binding. Een erfenis. Een familiebedrijf dat van jou verwacht wordt dat jij dat bedrijf gaat overnemen. Het kan ook inhouden een diepgewortelde afhankelijkheid van je vader of ouderlijk huis. Zelfs bitterheid richting vader of moeder die je in een bepaalde richting hebben geduwd. Ik hoorde laatst van iemand die zei: ze hebben me bij mij thuis het evangelie de strot ingeduwd. Sorry voor dat woord. Maar zo hard kwam dat over. Soms dienen er inderdaad emotionele bindingen worden losgemaakt. In welke vorm zeulen wij nog vaders met ons mee? Zien we, het zijn allemaal bindingen welke uit de weg dienen geruimd. Willen wij komen tot dat morgenlicht dat steeds helderder straalt tot de volle dag in het heilige der heiligen voor Gods troon? Een tweede punt waar Abraham los moest van komen was van de versluiering. Abraham, hij staat voor de volgende opdracht. Want er staat ook nog eens: ga uit uw familie. En wat doet hij? Hij neemt zijn neef Lot mee. En let nu eens op, want de betekenis van de naam Lot is sluier of versluiering. Er is bij gevolg iets dat bij Abraham het zicht belemmert. Gelukkig voor hem komt daar verandering in als de knechten van Abraham en Lot gaan ruzien over hun kudden en het weideland dat ter discussie staat. Lot kiest en ze gaan uit elkaar. En de geestelijke les die we hier leren is: hoe staat het met koppigheid? Hoe lang probeert God ons iets duidelijk te maken om iets wel of niet te doen en we er ergens niet aan mee willen werken? Neem nu als voorbeeld Abraham. Hij is al de oudste en hij had bij gevolg het recht om als eerste een keuze te maken. Zijn zachtmoedigheid is oorzaak dat de opdringerige, hebberige Lot het beste deel van het land zich toe-eigent. Zachtmoedigheid is echter geen teken van zwakte of van een watje zijn. Toch is wel degelijk een teken van kracht. Abraham, hij had het volste vertrouwen dat God de keuze van Lot zou gebruiken om zijn wil verder uit te werken. Gemeente, en dat, broer, zus, mag een geestelijke betekenis voor ons inhouden. Welke namelijk? Ten eerste, zijn wij bereid om ons recht, ons gelijk, los te laten en op te geven. Want het is juist die houding die zal bepalen dat nooit iemand zal krijgen wat jou toebehoort. Wat God jou beloofd heeft. Wat God jullie als gemeente beloofd heeft. Denk hierbij maar eens aan de woorden die de Heer Jezus zelf uitspreekt in Johannes hoofdstuk 19 vers 11. Een mens kan niets ontvangen tenzij het hem van boven gegeven wordt. Immers, alles wat God voor mij, voor ons bestemd heeft, kan niemand mij ons afnemen, tenzij ik daar zelf, wij zelf, de verkeerde keuze maken. Als vaders in het geloof hebben ook wij onze verantwoordelijkheid. Je kan ook zeggen, als zonen van God ook hebben we onze verantwoordelijkheid. We gaan even verder met Lot en Abraham. Lot maakt dus een verkeerde keuze, omdat er in zijn hart iets verkeerds zat. Hij stelde natuurlijke en aardse bezit boven het geestelijke. En zo kwam hij dan in Sodom terecht en hij sleept zijn gezin mee in de ondergang. Wat een verantwoordelijkheid van vaderschap, moederschap, ook in onze tijd. Wij mogen ons de vraag stellen of we wel een voorbeeld zijn voor onze huisgenoten. En dat geldt ook in de gemeente. Voor degene die God aangesteld heeft als leidinggevenden. Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze geestelijke huisgenoten. Zolang Lot nog bij Abraham was, kon Abraham zijn erfenis niet zien. Het ontbrak hem aan het nodige inzicht. En eens Lot weg, wordt als het ware die versluiering weggehaald. Abraham, hij hoeft niet eens te verhuizen naar een ander land. Want God zegt tegen hem, kijk nu maar eens rondom je heen. Dat alles is van jou. Abraham, hij hoefde niet alleen te zien en te kijken hoe groot dat land was. Maar hij kreeg ook de opdracht om dat land te doorwandelen. Het was immers allemaal van hem. Om dit alles te zien en te verkrijgen, diende hij als derde stap dus afscheid te nemen van Lot. Welke sluiers dient God bij ons nog weg te nemen, voordat wij de ons beloofde erfenis van zoonschap, vaderschap in het geloof, volledig in bezit te nemen? Dieper geestelijke toewijding en gehoorzaamheid zullen hiertoe, broers en zus, onontbeerlijk zijn. Abraham heeft ook moeten leren dat hij afscheid diende te nemen van het werken in eigen kracht. Na ongeveer een tiental jaar vertoeven in het beloofde land, is er nog geen sprake van een erfgenaam. Dus besluiten Sara en Abraham om God een handje te gaan helpen. Dit ongeduld had rampzalige gevolgen. Want niet alleen keerde Ismaël zich tegen de beloofde erfgenaam Isaac, maar het heeft nog steeds zijn invloed op beider nakomelingen tot op heden. De fout die Abraham hier maakt is dat hij de raad van zijn vrouw Sara volgt. Neem mijn slavin. En jaren later nog eens. Als Sara tegen hem zegt, stuur mijn slavin Hagar weg. Als hoofd van het gezin, als hoofd ook van zijn vrouw, had hij moeten beslissen. Nu is het belangrijk dat man en vrouw het geheim kennen van heilzaam overleg zal er tussen die beiden zijn. De Naardense Bijbel geeft voor heilzaam overleg een vredesberaad. Prachtig. Een vredesberaad zal tussen die man en tussen die vrouw zijn. Tussen dat echtpaar. Hoe belangrijk zijn inderdaad vandaag de dag nog steeds aanwezige vaders en moeders? Want wat zien we jammer genoeg in gezinnen van tweeverdieners, dat als de kinderen van huis komen, als ze van school thuis komen, er vaak geen aanspraak is. Mogelijk vinden ze wel op tafel een briefje met daarop de woorden, schat, hier is wat geld, haal een pakje friet of wat lekkers, wij zijn vanavond niet thuis. Doeg! Wel attent, doch hun ei kunnen de kinderen niet kwijt. Het probleem van afwezige vaders en moeders vandaag de dag. Zet even dat beeld om naar de gemeente toe. Hoe belangrijk dat we er als leidinggevenden zijn. En dat probleem van er niet aanwezig te zijn of geen verantwoordelijkheid nemen, dat probleem was er reeds in het begin in de Hof van Eden. Gaat dus heel ver terug. Want Adam had nooit mogen toestaan dat de slang zich met Eva bezighield. Hij had immers de opdracht om de hof te bewaken. Hij verzaakt zijn taak. En Eva, zij had moeten zeggen, ik luister niet zonder Adam erbij. Zo dan ook geldt hetzelfde voor Abraham ten opzichte van Sara. Uiteindelijk wordt dan de beloofde erfgenaam geboren, maar op Gods manier. Het naar menselijke maatstaven onmogelijk werd mogelijk door Gods kracht. Hoe belangrijk is het dan voor ons persoonlijk en als gemeente om ons door Gods geest te laten leiden in het nemen van beslissingen? Hoe nu omgaan met gemaakte fouten? Abraham, hij heeft dus geluisterd naar Sara en Hagar met Ismaël de deur gewezen. Hij had het er erg moeilijk mee. Want de woorden van Sara, staat er, waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham. Het was per slot van rekening zijn zoon. Nu maakt de Heere God Abraham duidelijk dat ook het nageslacht van Ismaël tot een groot volk zal worden, daar het ook zijn nageslacht is. En dan, wat doet Abraham dan? Abraham, hij zorgt voor eten en voor drinken en hij neemt afscheid. Een duidelijke illustratie van hoe een man Gods omgaat met zijn fouten. En nu de les voor ons. Stel, je hebt op een bepaald ogenblik een broeder of een zuster verkeerd ingeschat, verkeerd bejegend en je laat hem of haar gewoon links liggen. Wat doe je? Doe je nu verder of je neus bloedt? Of vraag je vergeving en maak je het weer goed? als we in de gemeente iemand verkeerd behandelen, is er dan nog het respect en de tederheid om erop terug te komen en het met die ander weer goed te maken? Of wordt alles zomaar op zijn beloop gelaten? Broers, zus, kennen wij nog de kracht van de verootmoediging? Het maakt je ergens wel klein. Je buigt immers voor die ander. Noem het dan ook maar neerbuigende goedheid. En mag ik jullie dan nog eens helpen herinneren aan dat prachtige beeld dat we een poos geleden kregen, wat ik vertelde over dat meisje en die geit. Weten jullie het nog? Kijk, het voelt misschien aan dat je een zwakkeling bent, maar het maakt een mens geestelijk zo mooi. Wat van binnen is, dat mooie, het komt eruit en, het maakt je terzelfde tijd zo sterk. Hoe moet Abraham zich gevoeld hebben toen hij Hagar, waar hij zo intiem mee geweest was, nu haar en zijn zoon, zijn eigen bloed en vlees, de woestijn moet insturen? Het moet verschrikkelijk geweest zijn voor hem. Broers, zus, het is goed dat wij leren van onze fouten en dat ook durven toegeven en opnieuw toenadering zoeken bij God en bij mensen. Doen we dat niet, dan snijden we onszelf af van die doorgaande stroom van licht en leven tot onze eindbestemming, namelijk zoonschap Gods. Dat komt dan op de helling te staan naar weg van voor de troon van God. Het is juist totale overgave wat het kenmerk is van waar zoonschap van God. Wat moest Abraham nu nog meer opgeven, loslaten? Hij had al afscheid genomen van zijn thuisland, van zijn vader, van zijn neef Lot, zijn slavin en zijn zoon Ismaël. Wat kon God nu nog meer van hem verwachten of verlangen? We raden het al. Isaac, we kennen immers het verhaal. Maar wilde God wel dat offer van Isaac? Of werd Abraham hier verzocht en op de proef gesteld en door wie dan? Kijk, wij weten dat heidenvolkeren offerden hun eerstgeboren zonen om de afgoden gunstig te stemmen. De eerste belofte, welke Abraham had ontvangen, was door hem in het geloof aanvaard. En dit geloof werd nu op de proef gesteld, omdat die aanvankelijke vervulling, de geboorte van de beloofde Isaac, zo lang op zich liet wachten. En nu zijn zoon, Isaac dus, jaren in zijn nabijheid opgroeit en hij een welgevallen aan hem heeft, komt er dan nog een zwaardere beproeving op Abraham af. Deze beproeving en verzoeking kan nooit of te nimmer van God afkomstig zijn. Want Jacobus hoofdstuk 1 vers 13 is hier erg duidelijk over als hij stelt: laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Abraham, hij is dan ook niet gaan twijfelen aan de woorden en de beloften van God. Maar hij heeft ze in het geloof vastgehouden. Abraham, hij is gaan overleggen hoe God nu die tegenstrijdigheden ging oplossen. Tegenstrijdigheid van aan de ene kant Isaac erfgenaam en aan de andere kant Isaac als offerlam. En al redenerend greep het geloof van Abraham een waarheid uit de geestelijke onzienlijke wereld, namelijk opstanding uit de doden. Abraham is er rotsvast van overtuigd. Wil God die belofte aan een talrijk volk aan mij waarmaken, dan kan het niet anders of God gaat mij, mijn geliefde zoon Isaac, als uit de doden teruggeven. Het werd hem duidelijk dat er na het sterven een mogelijkheid moest zijn om in het leven terug te keren. Niet voor niets zegt Abraham dan ook tegen de knechten: als wij aanbeden hebben, dan komen wij terug. Hij zegt niet: als we aanbeden hebben, kom ik terug. Hij zegt duidelijk: komen wij terug. En als dan Abraham met zijn zoon op pad is, wandelend die berg op, klimmend, ze hebben het hout mee, het mes om te slachten, vuur, en dan merkt Isaac op: maar vader, waar is nu het offerlam? Dan antwoordt Abraham: de Heere God zal zelf in een offerlam voorzien. Niet om er zich van af te maken, maar zo groot, rotsvast was dat geloof van Abraham in God dat hij uitredding over het probleem ging geven. En toen kon God inderdaad zeggen op die bereidheid van Abraham om tot het uiterste te gaan: uw zoon, uw enige, hebt gij mij niet onthouden. Voor het eerst spreekt hier de Bijbel van een opstanding uit de doden. Deze geschiedenis wijst ook reeds heen naar het offer dat gebracht wordt. Onze Heer Jezus Christus, die sterft aan het kruis van Golgotha. Voor onze redding, bevrijding, verlossing, heling, herstel. Gemeente, hebben wij ondertussen in de gaten wat het gevolg is dat u en ik met de Heer door willen gaan? In eerste instantie gaat het er dus om dat hetgeen wij loslaten ook vermenigvuldigd wordt. Hetgeen we God toevertrouwen, kan Hij vermeerderen. Dat is de zegen van doorgaan in geestelijke groei naar volkomen, volmaakt, volwassen zoonschap. Net als het glanzende morgenlicht steeds helderder gaat stralen tot de volle dag. Hoe dichter bij de troon van God, hoe waardevoller ook alles wordt. Het zal immers uitlopen op het o zo majesteitelijke God alles en in allen. Halleluja! Dan zullen we daar staan voor de Heer. En dan zal ons lied klinken. Ik weet niet of jullie het kennen. Als jullie het kennen, zing het dan maar mee. Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. Het gaat nu alleen om uw eer. Terug wij. klerk van mijn lofgezang, stijgt op in uw woning. Ik kniel voor de troon van mijn koning. Lofprijs, aanbidding, glorie en macht komen u toe, God van het heelal, voor eeuwig. Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht komen u toe, God van het heelal. Mogen de Heere God ons besluit om met hem en met elkaar door te gaan, dan ook rijkelijk zegenen. Amen. Jaap, we gaan nog een lied zingen met elkaar als het goed is. 214.
Is goed.
Ja. Dank Vader voor uw woord. Dank dat heil en goedertierenheid ook ons zullen volgen al de dagen van ons leven. Waar wij ons restloos toevertrouwen aan u. Wees u Heer, maar alles in mij, alles in ons. Zodat niet alleen zoonschap, maar ook vaderschap, geestelijk moederschap er helemaal uitkomt. Want dat is uw innigste, uw diepste verlangen. Dat wij zo één worden met uw Zoon, Jezus de Christus. Dat het niet anders kan, dat dat gezien zal worden en beleefd. En dat mens en schepping daarvan de heilrijke gevolgen zullen ervaren. Zo willen we ons toebereiden. Heer, om als een Abraham dingen die we mogelijk nog los moeten laten. Loslaten. En bewust kiezen voor het erfdeel dat u ons belooft. Ik wil zo mijn broeders en mijn zusters hier in Den Haag zegenen. In de machtige naam van Jezus Christus. Dat de vrede, de gerechtigheid, de blijdschap, de kenmerken van Gods Koninkrijk in ons er helemaal uitkomt. U ter verheerlijking. Amen.
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 Dankjewel. Dankjewel. Lied 45. Het lijkt me fijn om dat staande als slot van deze gave dienst met elkaar naar de Heer uit te zingen. jullie toe dat jullie de goedheid en de vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus deze week weer heel sterk zult ervaren. Een hele goede week en tot volgende week. Dag.